dois être fou. Viens, rentrons chez nous et fermons la porte doucement.
Les doigts dans la porte van Françoise Hardy. Waarover ging dat, Koen?
Over vingers tussen de deur, denk ik.
Geen idee. Dag Mia Doornaert.
Dag Sven.
Het is een Frans liedje, want je hebt een boek over Frankrijk geschreven. Gloednieuw boek, Ontredder de Republiek, zo heet het. Een zoektocht naar de ziel van Frankrijk. Het gaat over Frankrijk zoals het vandaag is. Zoals het vandaag maar is. Want het is niet meer wat het ooit geweest is. Hè? Dat is het basisidee van je boek.
Het is geschreven naar aanleiding uiteraard van de verkiezingen die komen. Maar het graaft eigenlijk dieper. De grote Poolse journalist Richard Kapuscinski heeft dus gezegd... onder de actualiteit vloeit een trage rivier. En dat is zo. En die rivier voert een heleboel bezinksel mee. En Frankrijk heeft een heel lange rivier. Men beseft dat vaak niet. Maar na China is Frankrijk de oudste staatsvorm van Europa. Nu, dat land...
Nee, wacht.
Van de wereld. Ja. Sorry. Ja, okay. China ligt niet...
Dat komt nog.
Ja, oké.
Een kwestie van tijd.
Kijk,
ja.
Dus die kijken terug op een glorieus verleden. Onder het Koninkrijk was Frankrijk het rijkste, volkrijkste land van Europa toen en bijna van de wereld. Stond aan de spits van cultuurontwikkeling. Dan komt de Franse Revolutie. Ja, die steekt zo'n soort vuur op een bergtop aan. En Frankrijk weer een baken voor alle vrijheidslievende lieden in de wereld.
De mensenrechten dateren van toen.
La Déclaration des droits de l'homme. En dan, die nemen... Ja, die sterke staat over van het Koninkrijk. Dus Frankrijk blijft een baken in de wereld. Dat duurt tot aan de Belle Époque, tot begin van de vorige eeuw. Waar men zegt, iedereen heeft twee vaderlanden. Het zijne in Parijs of het zijne in Frankrijk.
Ja, en passant heb je gewoon Napoleon zelfs links laten liggen.
Ja, ja, bon, inderdaad. Bonaparte / Napoleon.
Ja.
En dus... Onder de koningen had Frankrijk de eretitel van la fille aînée de l'église. In een tijd dat iedereen katholiek was, was dat een enorme eretitel. Dus Frankrijk was ook nog de beschermer van het christendom. De revolutie komt. Wel, en die rol van uitverkoren land heeft de revolutie naadloos overgenomen. Maar niet meer la fille aînée de l'église.
Maar wat is dat? De oudste dochter
van de kerk? De oudste dochter van de kerk. Ja. En dat hangt samen met de doopsel van Clovis. 496 waarschijnlijk. Maar het kan ook 498 zijn.
Ja. Ja, maar goed. Ja, meer of minder.
Op die twee jaar. Maar dus dat was toen een grote uitverkiezing. La France éducatrice des peuples, opvoedster der volkeren. En dus de revolutie heeft dan wel de koning onthoofd, de kerk buiten, Frankrijk losgerukt van al die draden waarmee het vast zat aan 800 jaar geschiedenis van katholieke monarchie. Maar ze zijn wel in die rol gestapt van uitverkoren land, maar ditmaal in naam van les droits de l'homme en Frankrijk, het land van de universele waarden.
De reden, de verlichting.
Voilà. En in naam van die waarden is juist de derde republiek, die men de republiek van de vrijmetselaars wordt, ook op kolonisatie gegaan, want dat was la mission civilisatrice de la France. Ja, daaronder zijn ook allerlei verschrikkelijke zaken gebeurd. Dus ook een groot imperium. Dus Frankrijk was echt een schitterend land. En ineens blijft daar heel weinig van over.
Ja, want je spreekt nu de hele tijd in de verleden tijd.
Ja,
hè?
Voilà.
Dat ligt allemaal achter ons.
Ja, maar als u naar Frankrijk gaat, dan moet u dus opletten hoe vaak de Fransen naar hun verleden verwijzen. En wat is er nu het probleem? Dus nu is er sinds jaren een vloed van boeken uit Frankrijk. L'identité malheureuse, le malheur français, le déclin français. Ze hebben zelfs een nieuw woord gevonden, le déclinisme. Dus de situatie van verval van Frankrijk. En dat is gewoon... En dat was eigenlijk het thema waarmee ik aan dat boek begon. Hoe is het mogelijk dat een land dat zoveel troeven heeft, zo in collectieve neerslachtigheid verkeert?
Waar is het misgegaan?
Waar is het misgegaan? Wel, de Fransen kijken terug op een glorieus verleden. En nu worden ze maar niet gewend van een gewoon land te zijn. Ze zijn hun imperium kwijtgeraakt. Zij zijn bovendien... bijna 1000 jaar lang een land geweest met een heel sterke centralistische staat. De staat neemt het initiatief ook voor de industrie, voor de economie. Ze hebben in die 1000 jaar geschiedenis 800 jaar met de Engelsen gevochten. Dat beseffen veel mensen niet. Ze hebben dat meestal verloren. En nu leven zij in een wereld waarin niet hun waarden van staatsdirigisme domineren, maar van free trade en een ongeregeld internet. Dus dat is al een schok. Hun waarden, zij leven in een wereld die haak staat op hun eigen DNA.
Ja, die helemaal open is en, ja, en vrij. En voilà. Iedereen doet met iedereen zaken.
Die fantastisch is, hè? En fantastisch.
Kijk, wereld, ja, daar spreekt geen Frans
van. Ik vind toch wel even belangrijk, om, want ik vind uw betoog ongelooflijk. Maar ik vind tegelijkertijd, wil ik toch ook even melden, dat, want het klinkt alsof dat Frankrijk vroeger zo fantastisch was, maar dat is natuurlijk alleen maar voor die mensen die daar van boven zaten. Want de gewone mensen, ja, die hadden, ja, maar, geen naam.
Ja, maar kijk,
natuurlijk,
dat is evident, maar dat geldt voor alle landen. Hè. Ja. Ja, bedoel, ja, ja. Als we over de Atheense democratie spreken van 500 voor Christus, die democratie gold voor 1/20 van de bevolking. Dus dat is, bedoel maar, Frankrijk als land van uitstraling, als land van cultuur, van ontwikkeling, dat was zo. En dus, zij verliezen dat imperium, zij wonen in een wereld die haak staat op hun eigen DNA. En wat gebeurt er dan tijdens het presidentschap van Mitterrand? En daar kon hij niets aan doen. De muur van Berlijn valt, Duitsland wordt herenigd. En dat is eigenlijk de laatste klap, want de Fransen hebben ook altijd met die grote buur gezeten. President Clemenceau, begin van de vorige eeuw, zei ooit: le problème allemand, c'est qu'il y a 20 miljoen Allemands de trop. Het Duits probleem is dat er 20 miljoen Duitsers te veel zijn. Ja, dat is gemakkelijk gezegd. Maar dat was na de Tweede Wereldoorlog opgelost, want Duitsland was verdeeld in een Oost- en een West-Duitsland. Duitsland wordt één. Ik woonde toen in Frankrijk. En vandaar is dan ook elk elan van Frankrijk verdwenen om verder aan Duitse integratie, aan Europese integratie te werken. Waarom? Na de Tweede Wereldoorlog, verlies van het imperiale rijk, de oorlog in Indochina, in Algerije. Maar daar is een nieuw ideaal, de Europese eenmaking. En de Fransen hebben daar nooit een geheim van gemaakt. De Gaulle heeft dat gezegd. Die integratie van 6 landen toen, dat is de hefboom van Archimedes. Wij moeten daar de leiding van nemen. En op die manier zal Frankrijk opnieuw de rol in de wereld spelen die het als afzonderlijk land niet meer kan spelen. Dus de Europese eenmaking is in Frankrijk altijd verkocht als een amplificator, een megafoon. Ja.
Ja. Wij gaan de vaart spelen in
Frankrijk. Ja, wij gaan daar de leiding van nemen. Ze hebben dat dan Frans-Duits gedaan, maar ja, met die Bondsrepubliek. Ineens wordt Duitsland één en ligt daar weer een land met 20 miljoen Duitsers te veel. Nieuwe klap voor de Fransen. En op dat moment is dat Europees elan stilgevallen, kan men nog altijd merken. En zei men toen in Frankrijk, ik heb dat dus gehoord van een heel bekende politieke journalist, hij zei: ja, weet u, voor ons nu verder werken aan Europese integratie, met Duitsland dat herenigd is. De Unie zal uitbreiden naar het oosten toe. Duitsland zal daar het centrale land in worden. Donc, travailler pour l'intégration, c'est travailler pour le roi de Prusse. En dat is een woordspeling. Travailler pour le roi de Prusse betekent voor niets werken. En dus ja, dat was dan voor Duitsland werken.
Ja,
en
voor de koning van Pruisen.
Voor de koning van Pruisen, voilà.
Ja, en dat is ook gebeurd, hè? De Unie is uitgebreid naar het oosten.
Inderdaad.
En ligt Frankrijk daar ergens in, ja, voilà, een
weggedrukt,
hoek.
Ja, weggedrukt in het westen. Dus heel dat, die zaak tezamen. Ja, bezoekers van Frankrijk denken nog altijd: wat hebben die een fantastisch land, wat liggen die hier te zeuren. Maar het is gewoon het contrast. En nog eens, niet elke Fransman staat 's morgens op en zegt: oh, mijn land is na China de oudste staatsvorm van de wereld. Maar in de geschiedenisboekjes komen zij 1000 jaar lang dat land tegen dat al bestaat, komen zij 800 jaar christelijke, katholieke monarchie tegen, komen zij de revolutie tegen, komen zij... Overal waar je gaat heb je Franse kunstenaars. Iemand van Sotheby's die een bureau in Parijs opende, het grote veilinghuis, zei: er bestaan praktisch geen veilingen zonder Franse meubels, Franse kunstvoorwerpen. Ja. Dus vergeleken met vroeger, ja, zijn het niet gewend van een gewoon land te zijn, wat zij nu geworden zijn.
Het belang van die Franse staat, dat is iets, denk ik, wat wij ons als Belgen nauwelijks kunnen voorstellen. Nee? Ik heb het dus opgezocht. Ik vind het belangrijkste woord van het hele ding, etatisme.
Ja.
Dat staat niet in je boek. Etatistisch, ik heb het gescand, digitaal, het komt er niet in voor. Terwijl...
Wat een lacune.
Ja.
Wat een lacune. Terwijl Sven, verschrikkelijk.
Het belang van die Franse staat, de greep die heeft op die hele maatschappij, dat is bijna communistisch.
Etatisme staat er niet in, maar staatsdirigisme, centralisme. Ja. De greep van de staat, dat wordt erin vermeld, bij de koningen. Bonaparte.
Ja, maar in de moderne geschiedenis ook, hè? Mitterrand, als hij aan de macht is gekomen als president, heeft een jaar daarna een hoop banken genationaliseerd.
Een paar maanden nadien alle banken.
Industrie genationaliseerd.
En 5 grote groepen. De Gaulle, toen hij de Vijfde Republiek stichtte, in 1958, en toen hij aan de macht kwam na de Tweede Wereldoorlog, nationaliseren, de staat speelt een sturende rol.
En dat heeft dus niks met socialisme of
nee,
met communisme.
Voilà,
en wat
nee.
Mitterrand was dan socialisme, nee, de Gaulle heeft bezwaarlijk een
blauw in het gezicht gepraat met Amerikanen die dan zeggen, but France is a socialist country.
Ja.
Zeg ik, ja, nee, de Gaulle is geen socialist, Pompidou is geen socialist, Giscard is geen socialist. Het is hun DNA. En dat komt al van vroeger, onder de koningen. Bijvoorbeeld Engeland, de Verenigde Provinciën, waren zeevarende ondernemende mogendheden. In Frankrijk zijn veel industrieën gestart vanuit het centrum onder Louis XIV. Had hij zijn intendant Colbert, Jean-Baptiste Colbert. En die heeft gezegd, oké, okay, zijde-industrie in Lyon, mijnen daar. Dus dat kwam niet uit het vrije
onderneming.
Vandaar de term Colbertisme komt er in het staatsdirigisme, centralisme. Het staat er in alle hoofdstukken toch wel duidelijk in. En als ik dan de term etatisme niet heb gebruikt.
In de tweede editie. Het is enorm hiërarchisch gestructureerd ook. Hè?
Ja.
Je zegt op een bepaald moment, ze hebben zelfs eigenlijk niet echt een parlementaire traditie.
Nee. En dat is ook een van, en dat verklaart ook die geprikkeldheid in de relaties met de Engelsen. 1215, ik weet niet of men dat nu nog leert in de geschiedenislessen, dat is de Magna Carta. De Engelse koning Jan zonder land. En tussen haakjes, die bijnaam komt niet omdat hij al zijn land verloren heeft, maar hij was een nakomertje. En alle appanages, alle graafschappen waren al aan zijn oudere broers gegeven.
Verdeeld,
vandaar John Lackland. In 1215 moet hij de Magna Carta tekenen. Was dat een begin van democratie? Nee, dat waren enkele ruige, sterke edelen die hem dat deden ondertekenen. Maar het was het begin van de inperking van de koninklijke macht.
Ja.
Het was de verre aanzet naar parlementarisme, dat dan later democratie is geworden. Maar de Engelsen, slash later de Britten, hebben eeuwen en eeuwen ervaring met parlementarisme. Dat wil zeggen, de zaken uitpraten. Dat kon heftig gaan. Frankrijk is net de omgekeerde weg opgegaan. De koningen hebben daar voortdurend dat etatisme gehad. Dus het versterken van het centraal bestuur tegen de edelen. En dus die vroegere edelen, die prinsen van den bloede, die te strijden gingen, die de koning bevochten, onder Louis XIV, die dat hof naar Versailles had gebracht, waren die dan al trots als ze de koning 's ochtends zijn onderbroek mochten aanreiken of zijn zakdoek of zijn kamerpot wegbrengen. Dus hij had die adel eigenlijk geëmasculeerd, om het zo te zeggen, en alle macht aan de staat gebracht. Dus een totaal andere ontwikkeling dan de Engelsen die naar inperking van de centrale macht gingen. Vandaar ook als de revolutie komt, ik heb daar ook een kort hoofdstuk over om eens uit te leggen, dat dat begint niet met een opstand tegen vermolmde feodale edelen, want de Franse aristocratie. De 18e eeuw is een verrukkelijke eeuw. Hè. Van verlichting, van verfijning, van libertinage.
Je ogen beginnen te blinken.
Ja, maar als je dat leest... Met
je bent te laat geboren.
Ik ben te laat geboren. Als je ziet met welke stijl Talleyrand, de grote staatsman, die had diverse affaires. Hij was wel bisschop, maar goed. Hij had een horrelvoet en daarom had zijn familie hem in de kerk gestopt, hè, want hij kon geen koene ruiter zijn. Maar die had op het laatst van zijn leven zijn grote liefde Sophie. Maar hij had tegelijk ook een affaire met de zeer charmante moeder. En dat gebeurde allemaal beschaafd en zonder scènes en zonder dat daarover geroepen werd. Maar goed, dus
terwijl in een parlementaire democratie.
Ja, minstens
toen was er ook natuurlijk geen Facebook, hè, want dat is natuurlijk.
Voilà,
we weten ook maar hetgeen dat er is opgeschreven.
Ja, en
dat
maar
is,
dus die aristocratie in de 18e eeuw was zeer verlicht. Les filosofen die kwamen uit Frankrijk. Madame de Pompadour, die las Voltaire, die heeft gemaakt dat hij een zetel kreeg in de Académie Française. Dus dat was geen dat is zo het verhaaltje achteraf, een vermolmde aristocratie. Integendeel. En wat zij wilde was op zijn Engels een parlementaire, een constitutionele monarchie. Dus de grote Marquis de Lafayette, van een van de grootste, rijkste families van Frankrijk, die mee is gaan vechten met Washington, heel serieus, die leed onder dat absolutisme en die wou een constitutionele monarchie. Dat was de bedoeling. En dan begint, ik beschrijf dat ook in hun hoofdstuk, om dus uit te leggen, door die afwezigheid van parlementarisme hadden die geen idee van vergaderen, van regels, van point of order. En dus is die revolutie uiteindelijk aan iedereen ontsnapt, uitgemond in de terreur. De koning onthoofd, wat nooit de bedoeling was. Hè. Nog eens 8 eeuwen koningschap, dat zit niet in de koude kleren. En dus door die afwezigheid van parlementarisme is dat dan opnieuw... Is dan Bonaparte gekomen, die vestigt een politiestaat. Die laat zich dan tot keizer kronen. En daar leg ik uit, iets wat mij altijd verbijsterde, dat de linkerzijde in Frankrijk Bonaparte nog beschouwt als de redder van de revolutie. En dan zeg je... begrijp ik het niet. Le droit de l'homme, hij vestigt een politiestaat met de fameuze Fouché. Hij laat zichzelf tot keizer kronen. Hij trouwt dan nog met een Habsburgse, de gehate Autrichiens. En dan legt men jou uit, kijk, wat Bonaparte verhinderd heeft, dat was dat de Bourbons zouden terugkomen, het oude koningshuis, de restauratie. En de Engelsen... toen Bonaparte aan de macht was, die moedigden altijd complotten aan, moordcomplotten tegen Bonaparte. Waarop Fouché tegen Bonaparte zegt, weet u wat u moet doen? U moet keizer worden en een erfelijke dynastie stichten, want dan heeft het geen nut meer om u te vermoorden, want u zal een opvolger hebben. Dus Franse logica is perfect. Ja. Hij heeft zich tot keizer laten kronen om te verhinderen dat hij zou uit de weg geruimd worden en dat de koningen zouden terugkomen. Het is compleet logisch als je het bekijkt vanuit de Franse.
Volgens mij moet niemand dit boek nog kopen, want dan zit je helemaal aan
het... Ja, er staat nog veel meer. Er staat nog veel meer in.
Ja, want je betoog is eigenlijk dat verlangen naar een sterke man, zeg maar, dat vandaag ook nog altijd speelt. Hè? Dat Fransen, hoe die naar hun president kijken, welke rol dat die speelt, dat is echt...
Ja, wel, als je ziet ook hoe Mitterrand, die heeft jarenlang de Vijfde Republiek bevochten en even kort, de Vijfde Republiek was een geniale vondst van Charles de Gaulle. Wist dat de Fransen graag een leider hebben à la monarchie, maar dat ze tegelijk aan parlementarisme gehecht zijn. Dus heeft hij de rechtstreekse verkiezing van de president ingevoerd. Alle politieke partijen waren tegen, want dan verloren zij macht. Maar het volk heeft dat massaal in een plebiscite goedgekeurd. Je hebt een rechtstreeks verkozen president, maar dan heb je ook een parlement en een premier. Dus hij heeft die twee verzoend. Mitterrand is daar van dag één tegen geweest, heeft een schitterend, van vlijmscherp, maar schitterend pamflet geschreven. Le coup d'état permanent, de permanente staatsgreep, zegt dat dat moet veranderen. Hij wordt president. Er is niemand die zich met zoveel wellust in die republikeins-vorstelijke gewaden gehuld heeft als Mitterrand. Het was gedaan met hervormingen. Het was gedaan met inkorting van het mandaat. Hij heeft dat 14 jaar met heel veel genoegen is hij le président de la France geweest.
Ja. Het is mooi dat je over Mitterrand begint, want ik heb een paar opmerkelijke dingen over die man geleerd uit jouw boek. De beroemdste woorden van Mitterrand, Koen Filet?
Hallo.
Hallo. Als Paris-Match op een bepaald moment ermee naar buiten komt dat hij een buitenechtelijke dochter heeft, Mazarin, dan zegt hij die beroemde woorden.
Hallo.
En dan denk je, wow, fantastisch, geniaal gevonden, zo uit zijn mouw geschud. Ja, dat blijkt bepaald niet het geval te
zijn. Helemaal dus niet. Ten eerste, als je daar woonde, het bestaan van Mazarin was al lang bekend, maar zo is het in alle landen. Ik heb dat ook vaak, toen ik op de Standaard werkte, van politieke journalisten gehoord die dan over iets zegden, maar dat weet toch iedereen. Maar zolang het nergens gepubliceerd wordt in een krant of een medium, dan bestaat het niet. Ik zie jullie ook niet.
Alle politici weten dat, of de journalisten onder elkaar. Dus jij weet van alles uit de Belgische politiek wat je nog niet in de krant hebt geschreven.
Dus heel het tout Paris wist dat Mazarin bestond. Men heeft die privacy altijd gerespecteerd. Uiteindelijk komt Paris Match als Mazarin al 20 is. Laten zij weten dat zij foto's hebben. Mitterrand zegt gewoon, laat mij een beetje tijd om een zachte landing voor te bereiden. En hij had een geniale imagomaker, Jacques Pilon. En zij hebben dat voorbereid. En dus krijgt hij die vraag. En dan zegt hij, et alors? En iedereen zegt, wauw, fantastisch.
Maar dat is dus die Jacques Pilon die een paar weken heeft gehad om daarover na te denken.
Natuurlijk.
Wat gaan we zeggen? Twee woorden.
Een tekstschrijver heeft dus et alors opgeschreven.
Ik zie niet dat thuis bij de spiegel doen.
Voilà. En hij zei dat zo heel cool, een beetje met dédain. Et alors, zo van, wat zijn jullie in mijn privéleven gaan vroeten? Nu, niemand hoefde te vroeten. Want eigenlijk, ik dacht dat hij wou dat dat ontdekt werd. Want in die tijd zag je hem regelmatig in het openbaar in Le Divelec. Dat is een heel bekend restaurant. En elders met zijn dochter, op wie hij heel trots was.
Nee, dus ik denk dat hij het een beetje heeft uitgelokt.
Wel... Hij heeft haar in elk geval niet verborgen, dus het zat er eigenlijk aan te komen.
Ja, maar tegelijk heb ik uit jouw boek ook geleerd dat die agenten van de geheime dienst jarenlang heeft ingeschakeld om mensen af te luisteren, om mensen te bedreigen, net om dat geheim te houden.
Wel, maar we zijn op het einde van zijn ambtstermijn, dus we gaan nu vast 14 jaar terug. In het begin, hij is verkozen en hij gaat samenwonen met Anne Pinjot, dus zijn maîtresse, en Mazarin. En zijn vrouw, Daniel, gaat in het familieappartement wonen in de Rue de Brienne. Daniel had ook een relatie gehad, maar die was toen afgebroken en zij werd dus eerste dame. Dus daar heb je al één, dat het niet zomaar een privéaffaire is. De man heeft wel twee menages onderhouden op kosten van de staat. Ten tweede, op dat moment wou hij Mazarin afschermen. En daar heeft hij dan opnieuw echt de wet met de voeten getreden. Hij had een cellule de sécurité, een veiligheidscel op het Élysée, dat diende voor de staatsveiligheid, maar hij heeft die ingezet om mensen af te luisteren, Edwy Plenel van Le Monde, Carole Bouquet, de actrice, schrijvers, om het geheim rond Mazarin te beschermen. Op dat moment wel, een keer dat ze 20 was en dat hij op het einde van zijn presidentschap was, heeft hij misschien gedacht, terwijl ik nog president ben, kan ik de fallout
zelf beheersen.
Voilà.
Ja. Want ik heb ook een Frans woord geleerd, harcèlement.
Harcèlement, ja, harassment in het Engels. Ja, ja, daar bestaat zo niet echt een woord in het Nederlands voor.
Want dat gaat heel ver, hè?
Dat hebben ze gedaan en dat is werkelijk schandalig. Je had daar een schrijver, Jean-Éderne Allier, die briljant schreef, maar die een beetje onevenwichtig was. En die was heel boos omdat hij onder de linkse president geen belangrijk cultureel ambt had gekregen. En dan had hij aangekondigd dat hij een politiek pornografische roman was aan het schrijven, onder andere ook over Mazarin. Nu, die man werd zo'n ongeleid profiel dat ze die verschrikkelijk...
Projectiel.
Dat ze die eigenlijk heel erg behandeld hebben. En daarover heeft een gewezen agent dan een boek geschreven wat ik gelezen heb. En hij zei, dat gaat ver. Hè. Dus die mens komt buiten, er zijn twee banden van zijn auto doorgestoken. Hij krijgt dag en nacht telefoontjes, daar is nooit iemand aan de lijn. Hij gaat naar de supermarkt, hij ziet daar een bepaald gezicht. Hij neemt de tram, hij ziet datzelfde gezicht, zonder dat er daar ook maar één band bestaat. En op het laatst wordt hij eigenlijk zo paranoïak dat hij hem niet meer hoeft te achtervolgen. Iedereen denkt dat je vervolgingswaanzin, niemand gelooft dat nog. Het is wel heel erg als een president de instrumenten van de staat voor zoiets gebruikt.
Om een van de burgers knettergek te maken. Ja. Omdat hij maar zou zwijgen over zijn buitenrechtelijke...
Dus dat e-alleur, dat klonk dan prachtig, maar daarachter zit eigenlijk een heel verhaal dat...
Professor Cohen wil iets zeggen of vragen.
Dat Mitterrand een buitengewoon onbetrouwbare figuur was. Het was toch al lang en breed bekend, ver voordat hij gekozen werd. En dan lijkt mij toch een vraag, hoe is het die man gelukt om überhaupt gekozen te worden? Dat kon dus kennelijk de bevolking uiteindelijk minder schelen. Want hij wordt gekozen, terwijl iedereen dat wist.
Ja,
dit punt, maar zijn algemene onbetrouwbaarheid. Zijn Vichy-verleden, de pseudo-aanslag.
Dat geldt ook voor Berlusconi en Trump, denk ik. Hè?
Wacht even, het Vichy-verleden.
Maar u hebt gelijk. Het Vichy-verleden, kijk...
Moet je even uitleggen, Mia?
Ja, dus Frankrijk stort in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook een grote klap voor de Fransen. Nou, dat onoverwinnelijke Franse leger dat daar op 3 weken weggeveegd wordt, bezetting. En dan hebt u Maarschalk Pétain, held uit de Eerste Wereldoorlog, die zegt, ik geef mijn persoon aan Frankrijk, ik zal de Fransen afschutten. Dat wordt een collaboratieregime. Het noorden van Frankrijk wordt echt militair bezet. Het zuiden is zogezegd La France Libre, maar is een collaboratieregime. Ja. En dat zit in Vichy. En dus voor de arme mensen die in Vichy wonen, wat een heel mooi stadje is, blijft Vichy nog altijd verbonden met collaboratie. En dus Mitterrand, inderdaad, zijn hele parcours voor de Tweede Wereldoorlog en zijn jonge jaren was hij uiterst rechts. Hij heeft lopen betogen tegen les métèques, dus het vreemd gespuis. Hij wordt dan soldaat, krijgsgevangen, hij ontsnapt, hij gaat voor le maréchal Pétain en Vichy werken. En dan pas later is hij bij een verzetsnetwerk gegaan.
Ja, en dan was er nog iets anders?
Die pseudo-aanslag.
Dat is
wonderlijk,
l'observatoire. Dat is dan jaren later, zijn carrière zit in een totale dip. En hij dus vertelt, hij komt voorbij het observatorium, dat is zo'n gebouw met een tuintje voor, dat wordt op hem geschoten, het zijn de tijden van l'Algérie française, en hij kan over die Haag springen en zo zeggen in een bolrol, hij ontsnapt aan die aanslag. Wout Mitterrand is weer helemaal in het nieuws, waarop dan iemand komt zeggen dat dat eigenlijk afgesproken spel was. Mitterrand ontkent dat, maar blijkt dat hij die persoon die Fesquet heeft een week voordien wel ontmoet heeft. Dat heeft dan jaren aangesleept, dat is dan uiteindelijk in in een amnestie verdwenen. Maar inderdaad, rond Mitterrand heeft altijd dat parfum van onbetrouwbaarheid gehangen. Maar hoe is hij president geworden? Door een onverzettelijke wil. Je wordt president door Frankrijk af te reizen tot in al zijn hoeken en kanten, dag na dag, jaar na jaar. En hij heeft gezegd van je wordt maar president als je daar 20 jaar van je leven aan opoffert. En daar elke dag aan denkt van het moment dat je je das dichtknoopt. Later heeft Sarkozy gezegd van het moment dat je sokken aantrekt.
De vraag was van de journalist in het tv-interview. Denkt u 's morgens bij het scheren wel eens aan het presidentschap? Ja. Waarop hij antwoordde, niet alleen bij het scheren.
Niet alleen bij het scheren, ja. Het was bij het scheren. En inderdaad, iemand anders heeft dan van
de sokken. Ik weet het ook maar omdat het in jouw boek staat.
Ja, maar dat was wel... En dat was dan niet voorbereid van Sarkozy. Zo die vraag, denkt u aan het scheren? Ja. En dan zo met een grote, zelfbewuste glimlach. Niet alleen onder het scheren. Maar dus Mitterrand, weet u, en op een bepaald... Een gevoel voor tactiek, voor strategie. Die verdeelde linkerzijde bijeenbrengen in één partij. Die alliantie met de communisten die voor hem tegen natuur was. En uiteindelijk na twee mislukte pogingen, is hij dan toch president geworden. Ook omdat de Fransen na 23 jaar centrumrechtsbewind wel dat wilden. Maar het is inderdaad een personage. Maar wat ik hem eigenlijk het meest kwalijk neem... Mitterrand heeft echt de macht om de macht gewild. Veel meer dan om een beleid uit te oefenen.
Ik vind de uitspraak van zijn vrouw Danielle daar veelzeggend.
Ja, Danielle Mitterrand, zijn vrouw, die echt links was, die zei in dicht echtpaar, ben ik socialist en François, hij is Mitterrandist. Waarmee...
Het is maar alleen maar om de macht te doen.
Ja.
En wat zeg, Johan Petit, nu denk je natuurlijk dat je alles weet uit het boek, hè? Van Mia Doornart ondertussen.
Bijna alles toch.
Vergeet het. Er staan ook verschrikkelijk veel in.
Wel, maar ik wou nog één ding zeggen wat hem voor mij echt onbetrouwbaar maakte, is hij heeft zijn eerste ambtsmijn, doet 7 jaar. Dus na 5 jaar komen dat parlementsverkiezingen. Links is razend onpopulair, zal weggeveegd worden. Wat doet hij? Hij verandert het kiessysteem naar een proportioneel systeem. Waarom? Om op die manier van een stem voor het Front National een nuttige stem te maken, de rechterzijde te verdelen en te hopen dat er een onbeheersbaar parlement komt.
Maar
op dat moment
heeft hij dus iets in gang gezet.
Ja, en op dat moment is de leider van het Front National, Jean-Marie Le Pen, die echt antisemitische, grove uitspraken doet over de homoseksuelen, les sidaïques. Sida is het Franse woord voor aids. Zeer smaakvol. Over de Joden, daar is een politicus die heet Durafour. Hij spreekt daarover en hij zegt Durafour crématoire. Four crématoire betekent verbrandingsoven. En dergelijke dingen, racistisch. Dus dat was... En Mitterrand die zegt gewoon, die heeft daar geen probleem mee en die zegt letterlijk, moet dat niet zo zwaar aan tillen. Un type comme ça, on le calme avec un portefeuille. Je geeft die een ministerportefeuille, bent gerust. Nu, dat vind ik...
Verdeel
er zijn grenzen.
Maar
ik vind er zijn grenzen. Ja. En beweren dat je socialist bent en aan de macht willen blijven door eigenlijk een partij die toen nog veel minder net leek dan ze nu is aan te moedigen, dat vind ik voor mezelf erover.
Ja. In april is het, hè? Presidentsverkiezingen. Ja. Als je de voorgeschiedenis wil kennen, dan moet je dus dat fantastische boek lezen. Ontredder de Republiek, van Mia Doornart. Dank je wel.
Interne keuken.
Radio 1.